de podcast van Robert Mienstra.
In deze podcast spreek ik met Simone de Kruik, rector van de middelbare school De Meergronden in Almere Haven. Waarom wilde zij juist rector van De Meergronden worden? En welke ontwikkeling maakt De Meergronden nu door? Wat biedt de school aan de leerlingen? En hoe zit het met het gedrag van de leerlingen en van de ouders? En moet dat 40 jaar oude gebouw nu niet eens eindelijk tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwbouw? Kortom, wat maakt De Meergronden zo'n bijzondere school in Almere? We zitten in de rectorskamer op OSG De Meergronden met Simone de Kruik. Simone, je bent al een aantal jaren rector van de middelbare school De Meergronden in Almere Haven. Wat deed je hiervoor en wanneer werd je rector?
Ik ben van oorsprong historica, dus ik heb geschiedenis gestudeerd in Utrecht. En toen ik daarmee klaar was, wist ik niet zo goed wat ik wilde doen. Toen ben ik mijn onderwijsbevoegdheid gaan halen. Zo van, ach, dat kan geen kwaad. En uiteindelijk in een onderwijsbaan gerold. 3 jaar voor de klas gestaan. En na 3 jaar dacht ik, toch niet. Ik vond het lesgeven leuk, ik vond leerlingen fijn. Maar ik vond het niet fijn om in school te zijn. Omdat het eigenlijk ook nog zo dicht bij je eigen middelbare schooltijd was. Toen ben ik iets heel anders gaan doen. Ben ik bij de Hogeschool Utrecht bij de opleiding fysiotherapie gaan werken. In ondersteunende baan. En ze hebben daar vanuit het domein beweeg fysiotherapie en oefentherapie CESAR. En ik ben daar uiteindelijk 10 jaar gebleven. En allerlei verschillende banen daar gehad in de ondersteuning van onderwijs. Dus veel met kwaliteitszorg gedaan. En uiteindelijk opleidingsmanager bij oefentherapie CESAR geworden. En in die 10 jaar, daar is wel mijn bodem gelegd voor mijn expertise en mijn betrokkenheid bij onderwijs.
En toen gesolliciteerd op De Meergronden?
Ja.
Waarom op De Meergronden?
Nee, sorry, we gaan te snel. Ja. Ik ben na 10 jaar Hogeschool Utrecht, ik ben in die periode ook verhuisd naar Almere. Heb een masteropleiding gedaan in leidinggeven in het onderwijs. Daar leerde ik het voortgezet onderwijs weer kennen. Had een korte stage bij Helen Parkhurst gedaan, bij de rector daar. En toen kwam er een conrectorsbaan daar vrij. En mijn eigen kinderen waren inmiddels tieners geworden. En toen dacht ik, misschien is het toch leuk om weer terug te gaan naar mijn roots. En toen heb ik gesolliciteerd bij Helen Parkhurst. En daar 5 jaar conrector geweest. En daarna rector op De Meergronden geworden.
Ja, waarom op De Meergronden?
Het is wel grappig, want in die tijd waren er 2 rectorsfuncties kwamen tegelijk vrij, OVC en Meergronden. En wat voor mij wel doorslaggevend was om bij de Meergronden te solliciteren, is de breedte van de school. Ik vond dat toch wel gewoon heel bijzonder. En op Helen Parkhurst hadden we het ook redelijk breed, hè? MAVO, HAVO, VWO in 1 school. Hier heb je dan nog BBL, KBL erbij. Ik had natuurlijk, omdat Helen Parkhurst ook een ASG-school is, kende ik De Meergronden. En als ik hier was, vond ik het hier altijd prettig. Dus eigenlijk de combi van het soort school wat het is, ook het internationale profiel met 2-talig onderwijs, wat ik heel mooi vond. En de sfeer van de school.
Ja, wanneer kwam je hier?
Ik ben na mijn 5e jaar nu begonnen, dus 2015.
Dus 5 jaar rector. Dan ben je al een van de langer zittende rectoren.
Inmiddels wel, ja. Ja, dat is wel grappig.
Want De Meergronden heeft niet zo heel veel rectoren gehad.
4, dus in ruim 40 jaar 4. Het is wel dat de doorloopsnelheid in die 40 jaar is toegenomen. Maar wat de eerste rector heeft natuurlijk bijna 20 jaar hier gezeten. Douwe de Vries. Maar
Wat houdt dat werk voor jou nou in? Want ik weet dat rectoren het altijd ongelooflijk druk hebben.
Ja.
En de hele dag bezig zijn, zelfs in het weekend en 's avonds. Maar hoe ziet je dag eruit? Wat doe je?
Ja, dat is leuk, want leerlingen vragen dat ook wel eens. Van, wat doet u eigenlijk de hele dag? Vooral heel veel gesprekken voeren. Dus mijn dag is vaak een aaneenschakeling van afspraken. We proberen ook altijd een stuk leeg te houden in mijn agenda. Maar dan is het toch ook continu eigenlijk dat mensen binnenlopen. Toch even moeten sparren. Dat er nog iets tussen komt. Er is ook altijd wat acuuts. Maar de span of control is heel breed. Want het gaat, in deze school is heel veel bij allerlei mensen belegd. En die doen dat ook allemaal. En die hebben er ook heel veel verantwoordelijkheid in. Maar het eindpunt ligt bij mij. Dus als het heel erg ingewikkeld wordt, of als er besluiten genomen moeten worden, dan gaat dat via het managementteam. En soms moet ik gewoon ergens een knoop doorhakken. Maar de breedte is onderwijskwaliteit. We hebben een gebouw, het gaat over financiën, het gaat over het opleiden van leraren. We hebben hier jaarlijks meer dan 25 studenten in de school die opgeleid worden. Personeelszaken, public relations, dus PR, hou ik me mee bezig. Juridische kwesties, hè, ook het onderwijs heeft daar last van. Wet en regelgeving is heel complex geworden.
En de leerlingen?
De leerlingen, ja. En dat is wel een leuke, want er zijn natuurlijk altijd mensen die zeggen, ja, het zou goed zijn als de rector ook les geeft in verband met het contact met de leerlingen. Ik heb daar eigenlijk best wel een uitgesproken visie op. Ik moet de leerlingen kennen, ik moet ze snappen. Maar ik denk dat mijn zwaartepunt ligt bij zorgen dat deze school zo goed mogelijk draait, dat we de lange termijn visie voor ogen houden, dat de mensen die hier werken het naar hun zin hebben geïnspireerd zijn, zich gefaciliteerd voelen. Dus daar moet volgens mij bij een zwaartepunt liggen, want dan komt het met de leerlingen wel goed. En wat ik wel doe, is dat ik soms een les observeer. Ik heb wel eens een klas waar veel gedoe mee was, dat ik een hele dag met zo'n klas meegelopen ben. Omdat je dan bij verschillende lessen ook verschillend gedrag ziet. Ik sta altijd, als ik op tijd op school ben, 's ochtends, ik heb ook wel eens afspraken buiten de deur, bij de deur. Dus op die manier is de ontmoeting met de leerling er wel, maar mijn zwaartepunt ligt gewoon echt ergens anders. Maar leerlingenraad hebben we, die spreek ik regelmatig. In de MR zitten leerlingen. Dus ik merk ook wel als ik in de school ben dat leerlingen mij wel kennen. En dat is ook oké.
Okay. Je appte me gisteren, toen was het zondag, van ik ga zo aan het werk. Zondag.
Zondag is eigenlijk standaard mijn werkdag. Nee, niet de hele zondag hoor. Maar ik, doordat ik natuurlijk door de week heen zo ontzettend veel afspraken heb. En er gebeurt ook altijd van alles tussendoor. Waardoor bepaald werk gewoon blijft liggen. Onder andere bijvoorbeeld je mailbox leegruimen. Ik heb ook nog wel mijn secretaresse, die helpt me daar ook wel bij. Maar er zitten gewoon talloze mails in waar ik iets mee moet. Maar school is ook soms een papieren tijger. Hè. Er moeten ongelooflijk veel documenten gemaakt worden ter verantwoording. En dat is het soort werk waar ik vaak op zondagmiddag en avond mee bezig ben.
Je hebt er geen last van, zo te zien.
Nee, en er zijn wel eens periodes dat ik het minder goed kan opbrengen of dat het minder noodzakelijk is. Dus dan doe ik het niet. En mijn werk is toch gewoon 24/7. Het is er altijd.
Nou is de Meergewonden de oudste school, de oudste middelbare school van Almere. In Haven gestart in 1978, als ik het wel heb. Als heel snel groeiende school.
Ja,
Vertel eens iets kort over de visie van die school in de jaren 80, de beginjaren.
Ja, nou, ik was er natuurlijk, ik was toen niet hier en ook nog erg jong, maar ik heb me daar wel enigszins in verdiept. Er wordt wel eens gezegd dat de Meergronden de 11e middenschool was. Het ministerie heeft destijds 10 middenscholen de ruimte gegeven om met brede heterogene brugklassen te gaan werken. Het gelijkheidsbeginsel was daar het uitgangspunt van. Ik denk dat jij het nog beter weet dan ik, want jij...
Ik heb hier gewerkt.
Ja. En eigenlijk vanuit dat idee van probeer eigenlijk alle leerlingen zo veel mogelijk gelijk te behandelen en ze ook dus te mengen in de klas in jaar 1, 2, 3 is de Meergronden gestart. En wat volgens mij heel kenmerkend voor deze school is de pioniersgeest. We kennen allemaal de beelden van de klei met de eerste huizen die verrijzen. Nou, in die periode was dit dus ook de eerste school die neergezet werd. Waardoor ook wel vanuit die middenschool en gelijkheidsgedachte men volgens mij een school heeft neergezet wat waarvan leerlingen eigenlijk heel breed alles meekregen. Dus en veel sport, en veel kunst en cultuur, maatschappelijke betrokkenheid. Jezelf als school betrekken bij de buurt en de omgeving. En dat is ook wel, en dat ook allemaal met elkaar doen, samen doen. Nou, dat zit wel diep in de school.
Waar staat de school nu voor? We zijn 40 jaar verder.
Ja.
Wat is er veranderd?
Er is sowieso in het onderwijs natuurlijk heel veel veranderd. Hè? De hele omgeving. Het werk van een docent is veel complexer geworden en veel omvattender. En alles wat op een school afkomt en wat er van scholen gevraagd wordt, is veranderd. Dus dat maakt ook dat je bepaalde dingen die vroeger wel konden of makkelijker waren, zoals de heterogeniteit. Als je alleen al bijvoorbeeld nu een MAVO-klas binnenloopt, dat is een en al heterogeniteit. En als je dat dus met 5 niveaus zou mengen, dan doe je leerlingen eigenlijk tekort. Dus wat er zeker veranderd is, is dat we niet meer op die manier leerlingen mengen. In klas 1 tot en met 3, we werken nog wel met dakplanklassen, maar de gedachte zit er nog wel in. Ik zeg ook altijd van, kijk, alle leerlingen op deze school komen door dezelfde voordeur naar binnen. Nou, we hebben 2 ingangen, voordeur, achterdeur, maakt niet uit. Maar iedereen komt door dezelfde 2 deuren naar binnen. En we hebben bepaalde activiteiten, zoals de toneelproductie, maar ook stewards die hier een belangrijke rol in de school spelen. Daar doen leerlingen uit alle leerlagen, alle niveaus. Iedere leerling doet daaraan mee. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder
dus
van deze school.
Dat gelijkheidsbeginsel is overeind gebleven.
Ja, maar wat wel is, toen ik hier binnenkwam, merkte ik dat er ook wel een soort kramp zat op dat je het allemaal voor iedereen hetzelfde moet doen. Dus ik vond dat een beetje doorgeschoten. En ik zeg altijd maar van, er is eigenlijk niks zo ongelijk als ongelijk en gelijk behandelen. Klinkt een beetje ingewikkeld, maar wat is gelijkheid? Dus volgens mij, ik denk dat je wel veel gedifferentieerder moet kijken. En waar dan in het verleden bijvoorbeeld, als leerling op de MAVO of de HAVO het een beetje goed deden, dan stroomden ze gelijk een niveau hoger. Met alle gevolgen van die, namelijk dat het in examenjaren dan vaak toch misging, of dat een leerling echt op zijn tenen moest lopen en dan nog een keer zitten blijven, en dan met heel veel pijn en moeite, met hele lage cijfers, net dat hogere niveau haalde. Omdat er altijd gedacht werd van, ja, gelijke kansen geven is eigenlijk proberen om ieder kind zo hoog mogelijk te krijgen. Terwijl je volgens mij moet zorgen dat elke leerling excelleert op het niveau wat bij hem past. En een leerling wordt dan veel gelukkiger als die bijvoorbeeld op de MAVO met succes de MAVO doorloopt, mooie cijfers haalt, een stukje ontspanning ook, waardoor de tijd voor andere dingen is, waardoor er niet een enorme druk op zit. En als je dan gewoon al met een examenervaring in je zak lekker doorstroomt naar de HAVO, daar word je een veel gelukkiger mens van. En uiteindelijk ook haal je betere prestaties. Hetzelfde geldt eigenlijk voor HAVO VWO. Dus ik denk wel dat wat de laatste jaren veranderd is, is dat we geven leerlingen nog steeds kansen. Die kan hier nog steeds doorstromen. Het gebeurt ook nog heel veel. Maar we kijken wel veel beter van, is dit eigenlijk, past dit wel? Want je moet gewoon op alle niveaus, hoort het zo te zijn dat leerlingen ook hoge cijfers halen. En dat was eerst niet zo. Omdat het direct afgeroomd werd naar boven.
Nou kom je als leerling hier de eerste klas binnen.
Ja.
Je noemde al wat mogelijkheden, MAVO, HAVO.
Ja.
Ik weet dat de mogelijkheden legio zijn.
Ja.
Noem er eens een aantal. Wat kan je hier als leerling?
Natuurlijk ten eerste tweetalig onderwijs. Wat in de loop der jaren ook echt gegroeid is. Dus bij ons kunnen leerlingen op MAVO, HAVO of VWO niveau kiezen voor het tweetalig programma.
Dat betekent ook onderwijs in het Engels?
Ja. Ja, in de onderbouw heb je dan de helft van je lessen, of eigenlijk bijna al je lessen, behalve Nederlands, dat is niet zo handig, en wiskunde. Maar bijna al je lessen heb je dan in het Engels, waardoor je in die onderbouw de bodem legt. En eigenlijk op een hele makkelijke manier Engels leert lezen, spreken, luisteren. En dan in de bovenbouw, dan gaan natuurlijk alle vakken weer in het Nederlands, want de examens in Nederland zijn in het Nederlands. Maar je Engels gaat wel door met versterkt Engels en je haalt dan ook een extra certificaat. Maar dat is een keus. Maar wat je wel ziet is, doordat wij met dat tweetalig onderwijs ook een internationaal profiel eigenlijk omarmd hebben, proberen we in de school die internationale buitenwereld ook naar binnen te halen. Dus daar merken de andere leerlingen ook wel wat van in de lessen en in de projecten die we doen.
Is dat tweetalig, is dat VMBO tot en met HAVO Atheneum?
Ja, en het was eigenlijk zo en daar waren we super trots op. En we zijn ook wel verdrietig dat we daarmee moesten stoppen. Maar het kon ook op KBL-niveau. We hebben zelfs nu nog, volgens mij nog 1 of 2 lichtingen die nog op KBL-niveau nu tweetalig aan het afmaken zijn. Maar uiteindelijk hadden we te weinig leerlingen in dat programma. En het was ook eigenlijk de enige niveaulaag waar te veel leerlingen er ook weer uitstroomden. En dat werd onbetaalbaar, want dan start je met een groep. Maar die groep bleef niet in stand en dat werd gewoon te duur. Maar wel nog MAVO, HAVO, VWO, terwijl in het land de meeste scholen hebben vooral VWO. Ook steeds meer HAVO en MAVO begint ook wel te komen. Maar bij ons is dat eigenlijk al helemaal bestendigd. En toch even vertellen, want ik ben er super trots op. Onze MAVO-leerlingen die tweetalig onderwijs nu volgen, die gaan dit jaar voor het eerst Engels HAVO-examen doen. En dat betekent dat als ze daarna naar de HAVO gaan, dat ze hun Engelse examen HAVO al afgerond hebben. En dat is natuurlijk heel gaaf.
Nou, houden ze wel weer wat meer ruimte over als
ja,
ze die HAVO gaan doen.
Om met succes de andere vakken af te ronden. En dat is een eigenlijk helemaal gekomen uit docenten zelf. De Engelse docenten zijn eigenlijk met dit plan gekomen en en hebben dat helemaal neergezet met elkaar. Dat is echt heel mooi.
Toen je in 2015 begon,
ja,
toen stond de schoolcultuur hier wel ter discussie. Tenminste, dat trof jij aan.
Ja.
Wat was er aan de hand? Wat trof je aan? Ik las iets over straatcultuur.
Er waren eigenlijk 2 grote issues. En het ene was inderdaad straat in de school, de straatcultuur. Pedagogisch klimaat, hoe ga je om met de leerlingen? En het tweede was gewoon de onderwijsresultaten. Die stonden heel erg onder druk. Ze waren deels wel met elkaar verbonden. Want op het moment dat eigenlijk je lessen niet goed genoeg zijn en je onderwijskwaliteit, dan worden leerlingen toch ook een beetje vervelend. Dus daar zit een stukje van, de lat moest gewoon hoger gelegd worden. Meer uitdagen, meer van leerlingen vragen. En het andere is, en dat geldt niet alleen voor de Meergrond, ik denk dat het voor alle Almeerse scholen geldt en voor alle scholen in grote steden. Het is best heel lastig om een goed antwoord te vinden op de wijze waarop jongeren zich gedragen. Er zijn veel jongeren die eigenlijk niet meer helemaal meekrijgen hoe je je verhoudt tot de volwassenen. Ik denk dat het ook in de samenleving, iedereen vindt wat van instituten en van in dit geval scholen, maar dat kan ook de dokter zijn of de politieagent of weet ik het. Dus kinderen krijgen van huis uit al zitten denk ik veel meer met kritische ouders die het niet meer vanzelfsprekend vinden dat de docent het wel bij het rechte eind zou hebben, of ook al heeft hij dat niet, dat je toch gewoon luistert naar de docent. Maar er zijn ook heel veel leerlingen die niet opgroeien in een ideale situatie. Dus die van huis uit eigenlijk ook heel weinig meekrijgen over hoe je je verhoudt tot een volwassene. Je ziet het op social media, hè, hoe leerlingen met elkaar of jongeren met elkaar omgaan, hoe ze het is bijvoorbeeld in die raps, hè, die straatcultuur. Maar ze profileren zich op een bepaalde manier op social media. En vinden dan eigenlijk, de groepsdruk vraagt dan dat je je op straat en op school ook een beetje zo laat zien. Nou, en vind daar maar eens een antwoord op. En het antwoord is dan eigenlijk niet om daar als volwassene vol in te gaan. En vanuit je volwassen persoon de discussie met ze aan te gaan. Ja, het is een beetje judo. Stukje meebewegen. En dan daar waar het nodig is begrenzen. Een beetje humor, een stukje ontspanning.
Ja, wat heb je ingezet, Simone, om dat schoolklimaat weer op orde te gaan krijgen?
Het is eigenlijk, het vliegwiel was de urgentie. Want we hadden de inspectie hier over de vloer die niet tevreden was. Nou, dan moet je. En het tweede was dat we toch wel een aantal grote incidenten ook hadden die maakten dat je niks anders kon dan met elkaar gaan kijken hoe vinden we hier een antwoord op. Dus het is eigenlijk door urgentie aangezwengeld.
En wat heb je gedaan?
Het eerste jaar dat ik hier werkte, hebben we eigenlijk met elkaar afscheid genomen van een aantal afdelingsleiders. Om diverse redenen. Maar het waren wel mensen die eigenlijk met hart en ziel al heel lang hier voor de school hadden gewerkt. Ik noem dat ook wel eens vermoeide helden. Maar deels ook toch ook vast zaten in, ja, en hoe nu verder en wat is mijn rol daarin? Hierdoor ontstond eigenlijk de kans om nieuwe mensen binnen te halen. En ik denk dat dat sowieso voor onderwijs goed is, maar het is voor de meergronden ook heel goed geweest dat we daardoor nieuwe mensen in het managementteam binnen hebben gehaald, die dus eigenlijk ook in de teams hun inbreng kregen, die nog niet vast zaten in waar de school inmiddels in beland was. Dus die met een frisse blik daarnaar keken, ook met frisse nieuwe energie. Dus dan breng je met elkaar, ook als managementteam, ga je iets op gang brengen. Er was in het verleden heel veel in het gebouw gestoken, dus geld om het gebouw op te knappen, met name aan de buitenkant ook wel. Wij hebben met elkaar gezegd van volgens mij is het belangrijk dat we aan de binnenkant kijken, wat kun je doen met een gebouw wat zo gedateerd is, zodat de mensen die hier 5 dagen per week werken en de leerlingen die hier 5 dagen per week zijn, zich toch wat meer trots op de binnenkant, op de omgeving kunnen
zijn. Wat heb je gedaan?
Dus we zijn muren weer gaan witten. We hebben overal in de school Engelse spreuken opgehangen. Ik was zelf op studiereis naar Engeland geweest. Daar had ik dat gezien. Toen dacht ik, ja, dat geeft aan dat je eigenlijk een beetje trots op je omgeving bent. Dus dat zijn we gaan doen. Dus op een aantal plekken in de school. En de oude raad heeft daar wat aan meebetaald. We zijn veel meer prullenbakken overal gaan neerzetten, zodat je eigenlijk het bijna gek is dat je iets op de grond laat vallen omdat je struikelt over een prullenbak.
Dat helpt ook?
Het helpt. Kijk, je moet hier even niet binnenlopen in en na de pauze, want dan is het toch een beetje alsof er een bom is ontploft. Maar in zijn algemeenheid helpt het. Wat je ziet is dat als je met elkaar beter voor je omgeving zorgt, dat leerlingen dat ook doen. We hadden met die letters bijvoorbeeld, die spreuken, daarvan zeiden mensen niet doen zonde van het geld dat wordt gesloopt. Er is nog geen letter van de muur gehaald. En ze hangen er nu 3 jaar. Want de leerlingen vinden dit ook mooi.
Dus er is ook in het gedrag van leerlingen wat veranderd?
Absoluut. Ik moest in het eerste jaar ook wel heel erg wennen. Ik moest de school leren kennen. Ik moest de leerlingen leren kennen. Ik merkte ook dat als ik leerlingen aansprak, dat het best lastig was. Maar iedereen had er last van. En wat we zijn gaan doen is dat we gezegd hebben, iedereen die hier werkt moet zijn rol hierin pakken. Dus als jij pauze hebt en je loopt door de school, moet je niet op je mobieltje kijken, niet op een stapel papieren. Maar op het moment dat je iets ziet, dan stap je er even in. En dat je daarna wel in de medewerkerskamer koffie gaat drinken, tuurlijk, want iedereen heeft recht op pauze. Maar als je door de school loopt, pak je je rol. En eigenlijk is iedereen dat gaan doen. En ik noem het ook wel een beetje liefdevol begrenzen. Het is ook best moeilijk, omdat niet iedereen heeft de juiste toon. Dus dat moet je ook leren, dat moet je oefenen. Ik heb het ook moeten leren. En wat je eigenlijk ziet, we zijn nu een paar jaar verder, waar je in het begin, als bijvoorbeeld een leerling met een hoodie, een capuchon op, als je daar iets van zei, dan of je belandde in een discussie die je nooit wint, of er kwam geen reactie. Terwijl nu, als je door de school loopt en je hoeft eigenlijk maar een leerling even aan te kijken, of je doet even zo, je wijst met je vinger naar die capuchon, dan gaat die af. Omdat ze namelijk, ze weten het inmiddels. Dus die strijd hebben we gevoerd. Dus we hebben ook een nieuwe generatie natuurlijk opgevoed. Dus we zijn ook begonnen bij klas 1 en 2. Het zit hem ook bij de ontvangst bij de deur als een kind te laat is. Je bent te laat, maar je bent ook nog steeds hartstikke welkom. Fijn dat je er bent. En je hebt natuurlijk leerlingen die heel vaak te laat komen. En dan kan je heel schoolmeesterig zeggen, ben jij weer te laat? Dat doen we niet. We zeggen, fijn dat jij er bent. Wel een briefje halen, morgen om 8 uur terugkomen. Maar je bent welkom. En natuurlijk als iemand heel vaak te laat komt, dan ga je met elkaar wel kijken wat is hier aan de hand. Maar niet dat schoolmeesterachtige en dat vingertje. Gewoon net een andere toon. Maar wel begrenzen. Wel morgen om 8 uur terugkomen.
Dus de toon van handelen van leerkrachten is ook veranderd?
Ja en ook omdat we het veel meer met elkaar doen. Docenten die voelen, en ook de andere medewerkers, hè, de administratie, de conciërge. We doen het veel meer met elkaar. Iedereen pakt zijn rol daarin. Docenten helpen elkaar. Als je bij de koffie bijvoorbeeld, als iemand het heeft over een lastige klas. Je hebt scholen, dan zal een collega zeggen, nou, dat probleem dat ken ik niet. Bij ons is dat niet zo. dan merk je eigenlijk dat de collega gewoon belangstellend is. Vragen stelt, eventueel zijn hulp aanbiedt. Dus dat gebeurt nu ook. We hadden een uitstuurlokaal. Ja, hoe makkelijk is het voor kinderen om te zeggen, laat jij je ook het derde uur eruit sturen? Dan kunnen we daar even gezellig de boel op stel te zetten. Terwijl met het sluiten van het uitstuurlokaal organiseerden we een probleem. Namelijk, het is best lastig als kinderen zich misdragen, of als een leerling zich misdraagt en je weet echt even niet meer wat je moet doen. Maar nu kan je die leerling niet meer naar het uitstuurlokaal sturen. Dus de teams hebben met elkaar daar oplossingen voor gezocht. Een leerling gaat dan eens even bij een collega zitten en daarna wordt het gesprek gevoerd. Zo zijn er tal van oplossingen en daarmee, het is net een andere benadering en meer verantwoordelijkheid met z'n allen pakken.
Dan kan je concluderen dat straffen niet helpt. Maar wat is dan wel de sleutel geweest?
Het is beide. Want soms moet je ook straffen. Dus het is de combinatie van een andere toon vinden, waardoor leerlingen zich gezien en gehoord voelen en eigenlijk ook meer ervaren dat wij het beste met ze voor hebben, in combinatie met straffen. Want dat is het andere. We zijn keihard gaan begrenzen. Er zijn een aantal hele harde grenzen en iedere leerling die overgaat, die gaat van school af. Ja. Dus, en dat was in het verleden anders. Ook wel uit een stukje onmacht, maar ook misschien omdat het diep in de school zat van iedereen binnenboord houden. Nee, we houden niet meer iedereen binnenboord, want je wil namelijk dat bijna iedereen die hier op school zit zich veilig voelt en dat die binnenboord blijven. Dus soms maak je dan een andere keus.
Een andere keus, ja. Helder. Ja. Nou, is ja. Je noemde toen straks al even de leerkracht die op zo'n mobieltje kijkend door de aula loopt.
Ja.
Die mobiel, dat is een probleem op school. Hè? Scholen worstelen daar al sinds het ontstaan van het apparaat mee.
Ja.
Komen veel conflicten uit voor tussen leerlingen onderling, tussen leerlingen en leraren. De ene school zegt, nou, we integreren dat ding in de lessen. En de andere school zegt, we doen hem in de ban. Wat hebben jullie gedaan?
Wij hebben... De regel is dat je alleen een mobiel in de les hebt als je daar toestemming van hebt van de docent. Dus mobielen zitten in de tas. Mobiele telefoon zit in de tas. En op het moment dat jij hem nodig hebt omdat er een actieve werkvorm is, dan zegt de docent bijvoorbeeld, nu mag je je mobiel pakken en dan doen we er wat mee. Overigens, ik zie bijvoorbeeld als ik lessen observeer ook heel vaak dat leerlingen hun mobiel echt gebruiken voor antwoordmodelletjes. Soms zitten ze ook met elkaar te overleggen via de mobiel over een opdracht. Dus ik denk een algeheel verbod van mobiels, nee. Maar het is een spanningsveld, want het is natuurlijk voor een docent heel lastig om steeds maar weer die strijd aan te moeten gaan. Dus eigenlijk is het uitgangspunt hier geen mobiel zichtbaar in de les, tenzij je toestemming hebt. En natuurlijk geeft dat nog steeds ook hier elke dag wel gedoe.
Maar je trekt ook hier een grens.
Ja, ook hier trek je een grens en er zijn duidelijke afspraken over. En ik weet dat er op een bepaalde afdeling, die hebben ook bakken aangeschaft. En als de leerlingen binnenlopen, staat de docent daar klaar met de bak. En dan gaan de mobiels daarin. En aan het eind van de les krijgen ze hem weer terug. En als een leerling zijn mobiel heeft, terwijl het niet mocht, dan wordt hij ingenomen. En aan het eind van de middag, om 5 uur, kan je hem weer ophalen bij de afdelingsleider. Dus we hebben daar wel... Maar wat ik persoonlijk het grootste probleem van de mobiels vind, is dat jongeren zo gewend zijn om hun hele leven op te nemen. Wat ze ook doen, waar ze ook zijn, de camera gaat aan. En ook daarvan hebben we een aantal... Wat wij doen is op het moment dat we merken dat er gefilmd is in de lessen of dat er materiaal, dan worden leerlingen daar ook echt wel op aangesproken en gestraft. En het is daardoor wel minder geworden. Ze beseffen van, het is dus niet oké dat ik zomaar nu iets film en dat ook deel. Maar dit is iets wat iedere dag iets is waar je niet op kan verslappen. En daar zijn nog talloze andere voorbeelden van. Hier moet je gewoon continu scherp op blijven. En dat vraagt veel energie en dat is soms best lastig.
Je hebt het dus straks even over het gebouw gehad, dat jullie daar actie hebben ondernomen om de sfeer in school te verbeteren.
Ja.
Het is een oud gebouw. Staat nou 40 jaar, is de beste optie niet gewoon om het plat te gooien en een fris nieuw gebouw neer te zetten? De gemeente heeft hier geld voor.
Nou, dat laatste, daar mag jij me zo even wat meer over vertellen. Nee, maar ik denk dat inmiddels iedereen het erover eens is dat de meergronden plat moet. Maar het dilemma is, kijk, ik zit hier, jij zit hier ook. We hebben hier elke dag 1250 kinderen in de school. 150 mensen werken hier. En het is natuurlijk wel een school die gewoon draait. En het is hier oké. Okay, en daar doen we ook ons best voor. Maar het gebouw is in alle opzichten gedateerd.
Wat zou jij willen?
Een nieuw fris gebouw.
Op deze plek?
Ja, kijk, ik heb er met jou een tijd terug ook wel zitten dromen over de locatie van het kasteel. Hè? Ook omdat ik deze plek wat decentraal vind. Wij halen op dit moment, dat vind ik trouwens wel heel leuk. Van alle leerlingen die in Almere Haven wonen, gaat nu meer dan de helft weer naar de meergronden. Dat liep een beetje af, maar nu, dit jaar hadden we weer 60% van die leerlingen. Maar van ons totaal aantal leerlingen komt de helft uit de rest van de stad. En dan is deze locatie best ver weg. En veel leerlingen kiezen voor de meergronden in verband met ons tweetalig programma. Maar ook de breedte van de school. Dus ik heb in het begin wel gedacht van het zou fijn zijn als de meergronden wat meer aan de rand van Almere Haven richting de stad komt te liggen. Maar met alle ontwikkelingen rondom havencentrum is wel duidelijk geworden dat eigenlijk deze locatie toch de beste locatie is. Vind ik ook prima. Maar dit kavel is zo enorm groot als je hier met een drone boven gaat hangen. We hebben een filmpje op de website, daar kan je het zien. Je kan prima hier aan de achterkant van het kavel gaan bouwen en daar een mooi nieuw, wat hoger schoolgebouw neerzetten. Ondertussen hier onderwijs gewoon draaiende houden. En als het nieuwe gebouw af is, dan gooi je plat wat er nu staat. En kan je iets heel mooi doen voor Almere Haven Centrum. En het heeft voor mij betreft niet alleen te maken met de staat van het gebouw, maar ook de inrichting. Want als je de lokalen inloopt en ook hoe het is ingericht, het nodigt niet uit voor eigentijds onderwijs. Daar moeten we, dat doen we wel. We zijn er ook hard aan het werk. We zijn bezig met onderwijsvernieuwingen. Maar het gebouw helpt daar niet in mee.
Dat, ja, je hebt ooit wel eens gezegd van de leerlingen van Almere Haven verdienen gewoon een heel mooi, fris schoolgebouw.
Absoluut, ja. Ik heb leerlingen natuurlijk hier. Kijk, de armste postcodes van Almere zitten rondom deze school. Maar we hebben ook leerlingen uit mooie villa-wijken. We hebben eigenlijk alle type leerlingen hier in deze school. Maar wij hebben wel aardig wat leerlingen waarvan je zegt, ik gun het jou dat jij 5 dagen per week in een heerlijk frisse, mooie omgeving met veel licht, hoge plafonds, ruimte, je lessen krijgt. En als je kijkt naar het lerarentekort, is dat ook nog wel een uitdaging. Want de markt is natuurlijk zo mobiel geworden dat docenten eigenlijk banen langzamerhand voor het uitkiezen hebben. En dat geldt binnen zeer korte tijd voor alle vakken. En dan maakt het natuurlijk ook wel uit of je in een eigen tijdsgebouw een baan kan vinden. Of dat je ja, toch in een lokaal elke dag moet werken waarbij je nou ja, goed, wat gedateerd is. Ja. Ja, of waarbij het uitzicht soms ook niet altijd het beste is. Ja. Ja.
We hebben het over de leerlingen gehad. Die gaan nu mee in de ontwikkelingen van school.
Ja.
Wat vinden ouders ervan? Die kunnen soms wel lastig zijn.
Je hebt het woord ouderbetrokkenheid. En dat wordt ook op allerlei manieren geïnstitutionaliseerd. Ik denk altijd maar zo, volgens mij is het vooral heel belangrijk dat ouders en school elkaar als partner zien. En niet als vijand of als tegenovergesteld. Of volgens mij moet je het samen doen. En dan kan je soms van mening verschillen. Maar als je het goed doet samen, heb je het daarover en kijk je wat is het beste. Ik heb heel veel ouders waarvan ik merk dat zij het zelf ook best een struggle vinden om afstand te houden tot school en hun kind. En die ouders doen echt hun best om niet voortdurend school te bestoken. En ik denk dat dat voor het grootste deel van de ouders geldt. Maar tegelijkertijd hebben we ook een categorie ouders die bijvoorbeeld, maar om maar even de andere kant van het spectrum, die gewoon de school binnenbanjeren en verbaal of fysiek gewelddadig zijn. Nou, dat is niet fijn. Daar zijn we inmiddels op voorbereid. Daar weten we ook mee om te gaan, maar het is niet fijn. Verder heb je inderdaad de categorie ouders, wat jij net zegt, die continu in contact met hun kind zijn via een mobiel. Is ook niet fijn. Ik denk dat dat voor kinderen ook heel slecht is. Ik denk namelijk dat je Met name jongere tieners, die zitten in een fase dat ze zich ook los gaan maken van hun ouders en van volwassenen. Ze moeten ook nog wel een beetje gestuurd worden. Maar het is denk ik heel belangrijk dat de jongeren hun eigen leven hebben. En dat als jij 4-5 keer per dag contact hebt met je vader of je moeder, wat je nu doet of waar je bent. Ja, ik persoonlijk vind dat gewoon geen, het lijkt me niet verstandig. Cijfers bijvoorbeeld ook. Hè. Het was heel leuk. Toen ik net in het voortgezet onderwijs 10 jaar geleden op Helen Parker startte, was het een enorme discussie of we ouders toegang gingen geven tot het cijfersysteem. Dat ouders zicht kregen. En zeker vanuit Dalton-onderwijs daar was dat echt een discussie. Terwijl ik toen dacht, joh, doe niet zo moeilijk. Open die systemen voor de ouders. Maar nu denk ik, het is niet zo leuk als je thuiskomt en je hebt een heel mooi cijfer gehaald en je moeder weet het al. Het is veel leuker dat jij zelf kunt vertellen aan je vader of je moeder dat je een 8 hebt gehaald. Andersom, als je een slecht cijfer hebt gehaald, is het ook niet zo leuk dat je ouders dat al weten. Want misschien heb jij even 2 of 3 dagen nodig om dat thuis te vertellen. Het komt wel, weet je. En dat zijn wel dingen dat ik denk, op de middelbare school, hou een beetje afstand. Maar wat wel nodig is, is dat ouders een beetje snappen wat er op school gebeurt. En wat ook nodig is, is dat ze ook wel een beetje volgen door al dat gedoe met social media. Wat gebeurt er eigenlijk met mijn kind? Welke appgroepen zit het in? Wat gebeurt er op Instagram? En dan wordt het ook wel een beetje lastig, omdat ik tegelijkertijd dus ook een oproep doe van, hey, blijf wel een beetje naast je kind, want het kan enorm escaleren. Maar ook daar zien we dus doorschieten dat ouders mee escaleren in appgroepen. Dus eigenlijk olie op het vuur gooien, doordat ze ook weer contact met andere ouders opnemen of hun kind influisteren, je moet nu dit of dat zeggen. Dus het is ook wel, het is best wel ingewikkeld. Maar al met al vind ik gewoon ouders, het zijn wel de ouders van onze leerlingen en ze horen erbij. En je zou het als partner met elkaar moeten doen.
We hebben het even over het gebouw gehad, over de cultuuromslag die er gaande is. Over 5 jaar, hoe ziet het er hieruit?
Wat een nieuwe leergronden. Ja? Staat er een nieuw gebouw op dit kavel, waardoor we ook dat kan ook als vliegwiel werken om onze onderwijsvernieuwingen in gang te zetten. We moeten kijken naar de breedte van de school. Want 1250 leerlingen met alle niveaus, daar hangt een prijskaartje aan. Dus ik weet niet precies hoe dat eruit ziet. Maar vooral een mooi, fris, nieuw gebouw, eigentijds. Maar wel gewoon een meergronden in Almeerhaven. Waar leerlingen uit Haven en uit de rest van de stad naartoe komen. Ja.
Nou kom jij elke dag door de achterdeur de school binnen.
Ja.
Wat denk je dan als je 's ochtends binnenkomt? Je moet weer een dag?
Nee. Nou, het is wel zo van, we begonnen ook even over het werken op zondag en zo. Het is niet zo van dat ik elke dag blij op mijn fiets stap en denk, yes, ik ga. Omdat het werk altijd aanwezig is. Maar ik heb wel altijd op het moment dat ik hier binnenloop, dat het altijd oké is. En het is gewoon heel fijn om hier te zijn en hier te werken. Ja, en geen dag is hetzelfde. Dus dat,
Dus de meergronden is voor jou wel een veilig thuis?
Jazeker, ja. Ja, en ik vind ook echt de pioniersgeest die in deze school zit. Dat ervaar je hier elke dag en daar hou ik van. Dat is heel erg grappig. Ik heb dus geschiedenis gestudeerd en ik ben afgestudeerd op agrarische contemporaire geschiedenis. Dat bestaat nu niet meer, maar dat heet dus hedendaagse geschiedenis. En ik heb daarvoor mijn afstudeerscriptie Boerin in de Noordoostpolder geïnterviewd. Dat is, 20, 30 jaar geleden inmiddels. En eigenlijk heb ik me toen als historica al heel erg verbonden hier aan de polder. En ik woonde hier niet, ik woonde in Utrecht. En ik merk echt, als ik hier ben, op de meergronden in Almeerhaven, dat ik zelf ook wel een beetje ervaar hoe bijzonder het is om in zo'n nieuwe stad te werken. Met alle voor- en nadelen, hoor.